roepen. Dat staat in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 51. Psalm 51, daarvan de verse 4, 6 en 8. Psalm 51, de verse 4, 6 en 8.
Thank you.
voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, wel in de brief van Paulus aan de Korinthe, 1 Korinthe en daarvan het 7e hoofdstuk. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 7. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen, en desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man en desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel al dus en de ander al zo. Doch ik zeg den ongetrouwden en den weduwen, het is goed. Het is een goed indien zij blijven gelijk als ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Doch de getrouwde gebied ik niet, maar den Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven. Of met een man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar den andere zeg ik, niet den Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt, maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heere een iegelijk geroepen heeft, dat hij alzo wandele, en alzo ordineer ik in al de gemeente. Is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen vooruit aantrekken. Is iemand in de vooruit geroepen, zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets en de vooruit is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. En een iegelijk blijven in die beroeping waar hij in geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat u niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heere desgelijks. Ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. En gaande nu de maagden, heb ik geen bevel des Heere, maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van de Heere gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn, om den aanstaande nood dat, het zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch degene zullen verdrukking hebben in het vlees. En ik spaar uw lieden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voortskort is, opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet hebbende. En die wenen als niet wenende, en die blijde zijn als niet blijde zijnde, en die kopen als niet bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heren zal behagen, maar die getrouwd is bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. Een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, opdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet opdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen welvoegt en bekwaam is om de Heren wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Maar zou iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien zij over een jeugdige tijd gaat en het al zo moet geschieden, die doet dat wat hij wil, hij zondigt niet dat zij trouwen. Doch die vaststaat met zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel, en die haar ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Een vrouw is door de wet verbonden zolange tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen, dien zij wil, alleenlijk in den Heren. Maar zij is gelukkiger indien zij alzo blijft naar mijn gevoelen. En ik meen ook de geest Gods te hebben. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Lieve Heren, dat het verstaan mag worden, ook in onze dagen, wat het wil zeggen, uw instellingen die Gij hebt geopenbaard in de staat der rechtheid om man en vrouw samen te voegen, om elke man zijn eigen vrouw te geven, o Heren, dat het mag zijn in uw gunst, want het kan ook zijn onder de toelating. Er geschiet zoveel in onze dagen onder de toelating. En Heren, dat is niet in uw gunst. Maar dat het verstaan mag worden, geliefde, dat uw gunst meer strekt dan de uitgezochte spijze. Dat het mag verstaan worden ook binnen het huwelijk, de heilige huwelijke staat, die wij niet meer verstaan zoals we die in het paradijs verstonden. Het kan alleen verstaan worden als we hersteld zijn in het beeld Gods in Christus. Want dan zien we de geestelijkheid, de geestelijke strekking ervan. Maar van nature, o lieve Heren, zijn we als dwazen wiens oordeel is verduisterd. We zien niet, we merken niet, we merken niet op. We gaan daar als een beeld erheen. Maar mocht gij ons deze avond stilzetten op die weg des verderfs. En mocht gij ons doen omkeren, doen wederkeren, ons bekeren. Opdat we door die enge poort der gerechtigheid zouden ingaan om die smalle weg des levens te betreden. Kon en mocht het zijn als man en vrouw en als kinderen. O lieve Heren, die rode draad der verkiezing loopt soms dwars door de gezinnen heen. Dwars door de kerken heen. Het is uw welbehagen, lieve Heren, om een volk zalig te maken wat niet naar u gevraagd heeft. Om een bruid te verkiezen die uw bruid niet wilde wezen. Om een bruiloft te bereiden die wij niet zochten en gezocht hebben. Maar van nature klinkt het uit onze aller mond. Geen tijd. Geen tijd. Ik heb een vrouw getrouwd. Geen tijd. Ik heb een jukosse gekocht. Geen tijd. Ik heb een business. Geen tijd. Lieve Heren, dat kan ook zo vroom, en zo reformatorisch ingevuld worden, maar inhoudelijk dat het geen waarde heeft in uw ogen. We moeten goddeloos worden, want we zijn het. Want gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als we zo in het huwelijk mogen staan, o lieve Heer, als de slechtste man de beste vrouw van u gekregen hebbende, of als de slechtste vrouw de beste man van u gekregen hebbende, maar dan zal het ook verder gaan, want er is maar één man, dat is Christus. Hij is de beste man die er bestaat, want hij is meer dan 10 kinderen. Hij is een vader der wezen en hij is een behouder des lichaams. Heren, mochten we dan op hem zien, ook deze avond, mochten we door u bediend worden, lieve heren, want gij zijt in Christus als één die dient. O Heer, als we met godsdienst vervuld zijn, dan willen we u dienen met gedrag en vlijt. Maar dat is nou net onze grote vijandschap. Gij dient uw volk. Gij zijt niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. En mochten we uit die bron bewogen worden. Mochten we de bewogenheid van Christus deelachtig worden. Door de liefde van Christus gedreven worden. En door zijn raad te worden onderwezen. Door zijn priesterlijke bediening, zijn profetische bediening. En geregeerd worden door zijn koninklijke bediening. O lieve Heere, wat is er dan nodig? Mocht gij het ons deze avond bekendmaken. Wat nodig is om eenmaal getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Die enige troost die gij hebt geopenbaard in de zending van uw lieve Zoon. En gij zegt het, o lieve Heere, dat dat het eeuwige leven is, hem te kennen. U te kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. O Heere, we smeken u om opening des woords. Om opening des harten, want uw woord is open. Maar ons hart is gesloten, want uw woord is uw woord. En uw woord blijft eeuwig uw woord, tot in eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Maar ons hart, o lieve Heere, het is als een steen dat op de zeebodem zakt. En gezakt is, dan liggen we verloren in schuld, in verdorvenheid, eigen schuld. O lieve Heere, dat het deze avond nog gekend mag worden, dat gij een God zijt die ter helle doet nederdalen, maar daar ook wederuit doet opkomen. Omdat gij, o Heere Jezus, in de put van onze verlorenheid zijt afgedaald, ter helle nedergedaald, en ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, zoals we dat hebben opgelezen uit de belijdenis. Lieve Heere Jezus, mocht gij uzelf aan ons openbaren, want uw inkomst is het alleen die ons heil volmaken kan. Open daartoe de schrift en geef ons een tong, ja een hart met heilbespiegelingen, opdat we ons lied ter ere van die enige koning zouden zingen. En opdat we de trompet in onze mond zouden zetten om uw lof te vertellen. Heere, gij zijt het zo eeuwig waard. Het is hier maar een hakkelen en een stotteren. Het is hier bedrukt met tranen zaaien, maar die zullen met gejuich maaien. O Heere, dat het zo mag zijn in ons leven, dat gij het maakt wat wij kapot gemaakt hebben. Dat gij herstelt wat wij verdorven hebben. Dat gij, o Heere, de enige zijt in ons leven waarop we al ons vertrouwen hebben gezet. Bij u vandaan. Omdat we als puur onbetrouwbaar openbaar zijn gekomen in de spiegel van uw heilige wet. Lieve Heere, dat het genadig voor genade mag wezen. Ook deze avond in de uitbreiding van uw koninkrijk. En mochten we nog zielen gehecht worden aan de, als parels aan de middelaarskroon van Christus. Gedenk de weduwe en de wezen, gedenk uw volk Israël. Ach lieve Heere, dat Jacob's zaad nog eens in vrijheid wonen zal. We bidden het u, gij hebt het beloofd, Heere. Alle volken staan tegen hem op. Maar mochten ze nog op de knieën gebracht worden en wij met hen, want wij hebben het er niet beter afgebracht als dat volk der Joden wat u verworpen heeft. Want gij zijt tot het uwe gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Heere, we zijn geen haar beter, want van nature moeten we niks van u hebben. Zulke grove vijanden zijn we van u en van onze eigen zaligheid. Maar kom gij het als een held te doorbreken, lieve Heere. Kom gij er eens doorheen. Om Jezus wil, in uw naam. Amen. En geliefde, deze morgen hebben we nagedacht over het huwelijk. En wat daarin is, de plaats van de vrouw, de plaats van de man en de plaats van de vrouw. En dat dit alles ziet op Christus en zijn gemeente. En dat we niet alleen het natuurlijke huwelijk in oogenschouw zouden nemen, maar dat ook wat in het woord is geopenbaard, daarin ook de geestelijke strekking, de geestelijke betekenis. En, want geliefde, want een natuurlijk huwelijk, die zal hier zijn einde vinden. Door de tijd die alles schendt. Ja. De dood maakt een scheiding tussen machtigen. De dood maakt een scheiding tussen het huwelijk, gesloten tussen man en vrouw. En geliefde, dat is een instelling. Het was een eeuwige instelling. Het was een eeuwige instelling. Want de mens is niet geschapen om te sterven. De mens is niet geschapen om te sterven. De mens is geschapen om eeuwig te leven. En in het paradijs had hij het eeuwige leven. En geliefde, daar zijn we nou uitgevallen uit die gerechtigheid van God. We wilden het beter weten als de Heere. En we wilden onze eigen Heer en Meester zijn. Maar nu is God zo oneindig barmhartig geweest, geliefde, dat hij de mensheid niet aan het lot van zijn eigen beschikking heeft overgelaten. Hij heeft zijn Zoon naar deze wereld gezonden waar niemand om gevraagd had. Want de Zoon des mensen was hier niet welkom op deze aarde. Maar hij is gekomen niet omdat hij besteld was door mensen, maar door God besteld was. God heeft een lam besteld. Omdat hij een volk verkoren heeft van eeuwigheid, die door de verdiensten van dat lam gered konden worden. Hij is als hoofd der kerk gesteld geworden, geliefde. Hij is het hoofd van het genadeverbond, Christus. Hij is het hoofd van de man, het hoofd van de gemeente. En de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. En nu weer die goddelijke scheppingsorde, geliefde, waaruit we gevallen zijn. Maar toch blijft die orde staan. Christus is het begin der schepping Gods. Christus was met de Heilige Geest en God de Vader, de schepper van alle dingen. Want de Geest Gods zweefde over de water. Maar Christus is ook de herschepper. Ja. Hij is het begin der herschepping Gods. Dat is ook bevindelijk waar. Want hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Christus is het begin van het geestelijk leven. Niet de ontdekking die eraan vooraf gaat. Dat zijn de werkingen des geestes. Dat is nog niet wedergeboren hoor. Dat wordt in alle afgescheiden kerken geleerd, maar die hebben zich ook afgescheiden van de leer van Christus. Ja. Soms hoor je uitzonderingsgevallen, dan denk ik, ja, eigenlijk ben je heel niet afgescheiden, want je preek hervormt. Dat geluid mag ook soms nog gehoord worden. Maar toch worden die predikanten die Christus spreken als het begin der herschepping Gods niet overgenomen of gewaardeerd in de brede van de afscheiding. Maar geliefde, de Heere zal ondanks alle kerkscheuringen, alle verdeeldheid die er gevonden wordt in onze dagen, de muren binnen Jeruzalem gebouwd, terwijl God maar één muur om Jeruzalem gebouwd heeft. Hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof, geen hersteld hervormde kerk. Daar weet God niet vanaf. Nee. Hij zal Juda's steden, want hij zegt, wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, breek ik af, zelfs dit ganse land. Hij zal Juda's steden herbouwen uit het stof. Als God aan zijn verbond gaat gedenken, geliefde, en dat zal hij gaan doen, dan zal er niemand kunnen zeggen, dat heb ik nou altijd geloofd. Nee. Want hij zegt, gij zijt stof en tot stof zult ge wederkeren. U zegt, is dat dan niet door het geloof? Jawel. Jawel, maar dan is het geloof niet het voorwerp. Nee, absoluut niet. Als God in Christus het voorwerp is van het geloof, geliefde, dan is er geen roem meer over in de gelovige. Anders is het niet het ware geloof. Tegenwoordig wordt het geloof als een soort middel aangepreekt. Maar er is maar één middelaar Gods en der mens, en dat is Christus. Het hoofd der kerk. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man en de man het hoofd der vrouw. Ja, de man is het hoofd der vrouw, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. Adam was hoofd van het scheppingsverbond, hebben we vanochtend gezegd. Ja, dat was niet zozeer het werkverbond wat er in de brede van de kerk wordt gepreekt. Want bij een werkverbond moet je werken om zalig te worden. Nou, dat hoefde Adam en Eva niet. Die waren zalig, want die waren geschapen in Gods gerechtigheid. Maar ze konden dat eeuwige leven verliezen. Ja. Maar ze hoefden niet te werken om zalig te worden, want ze waren zalig. Ze waren eeuwig zalig. Ja, als ze nooit hadden gezondigd, als nooit die zondeval ertussen was gekomen die een scheiding gemaakt heeft tussen God en de ziel. God heeft met Adam een scheppingsverbond opgericht. Ja. Nou heb God met de tweede Adam een herscheppingsverbond opgericht. Dat is het genadeverbond. En het werkverbond, geliefde, dat kunt u geopenbaard vinden bij de wetgeving op de Sinaï. Daar is het werkverbond van kracht geworden, want de wet is erbij gekomen. Hè? De wet is erbij gekomen. Er was maar één gebod. Ten dagen als gij daarvan eet, Genesis 2 vers 17. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Er was geen geschreven wet. Nee, Adam kon ook geen overspel doen. Er was geen geschreven wet. De wet is erbij gekomen. 10 geboden op de berg Sinaï is die wet erbij gekomen. Opdat de zonde te meerder zou worden. 10 doodvonnissen. 10 geboden. Aan één gebod schuldig, schuldig aan allen. 10 doodvonnissen erbij gekomen. Opdat de genade veel meer overvloedig zou zijn. Ja. Nou, geliefden, zo is Christus het hoofd van het genadeverbond. En hij is ook de behouder des lichaams. En de vrouw is wel als eerste mens gevallen en daarom moet zij ook haar schuldige plaats weten binnen het huwelijk. Adam is niet verleid geworden, hebben we vanochtend gezegd. Maar de vrouw zijnde, vrouw is verleid geworden, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in het kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, liefde, heiligmaking en matigheid. Nou, daar hebben we vanmorgen ook het een en ander over gezegd. Maar het gaat dus over de man en de vrouw en hun plaats binnen dat huwelijk. En dat kan, heb ik ook vanmorgen gezegd, kan niet zonder geloof verstaan worden. Want daar weet eigenlijk de Bijbel niet vanaf. Er wordt in de Bijbel wel opgeroepen tot bekering. Maar zoals de instelling van Christus, het heilige avondmaal, de heilige doop en het huwelijk, hoewel het huwelijk geen sacrament is. Er zijn maar 2 sacramenten, die instellingen Gods, de kerk, de kerkelijke instelling. Ja, die zijn heilig, dat zijn heilige instellingen. En God laat zich van zijn instellingen niet beroven omdat we gezondigd hebben. Maar om daarin je plaats te weten kan alleen door het geloof. Je kan niet zonder geloof je kinderen dopen, hoewel kinderen dopen gaat niet van gelovige ouders uit. Ze worden niet zalig door de gelovende ouders. Er bestaat ook ontzaglijk veel misverstand over. En het heilig avondmaal, ja, dat is alleen de gelovigen gezet. Er mogen alleen verzoende kinderen Gods aantreden. En in ieder ander die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En over de doop, geliefde, kunnen we nou niet verder over uitweiden. Het gaat hier nou over het huwelijk. Het huwelijk zoals God die heeft ingesteld. En dan hebben we gezegd, een man heeft een ambt te vervullen als profeet, priester en koning in zijn eigen gezin. En geliefde, dat daarin moet ook de prediking bijzonder op gericht zijn. Op het gezin als basis van de samenleving. Want kijk, het kan ook overgeestelijk verstaan worden, geliefde, het huwelijk. En dan gaan ze alles vergeestelijken, maar we leven midden in een gevallen wereld. Maar nou, op God nog enige dingen overgelaten. Het huwelijk, meer als een bloem overgebleven uit het paradijs. Het is een hoeksteen van de samenleving. Als er geen huwelijken meer zijn, als er geen gezinsverbanden meer zijn zoals God het wil hebben, dan wordt deze wereld een anarchie. En dan worden de kinderen misdadigers. Nou, geliefde kinderen, als je eigen nou zo is voor God leert kennen, dan zou je nog als een goddeloze met God verzoend kunnen worden. Als een man nou eens bij God vandaan zijn plaats en zijn roeping verzondigd ziet in die spiegel van de heilige wet, dan kon God het nog herstellen. En als een vrouw met al haar afmakingen, zij is het eerst verleid, als ze daar nou eens onder wegzakt, voor een heilig God, dan zou God het nog kunnen herstellen. Want dat is het liefste werk wat God doet, herstellen in zijn gunst en gemeenschap. Herstellen, de zondaar herstellen, niet die oude mens herstellen, nee. God doet geen restauratiewerk, nee. Maar hij vernieuwt die gevallen mens als een nieuw schepsel en stelt hem in het licht zijns aangezicht. En indien wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Dan leef je in Gods gunst. Heb je er wel eens over nagedacht, kinderen, dat je van nature niet in Gods gunst leeft, maar onder de toren, onder de wet. En alles dit doen en dat laten, netjes leven, proberen. Hè? Maar daar kom je niet verder mee, geliefde. Daar kom je niet verder mee. U zegt, wat moet ik dan doen met mijn zaligheid, alles? Om erachter te komen dat je er niks aan kunt doen. En dat je er alles aan gedaan hebt om verloren te gaan. Ja. Maar binnen het huwelijk, geliefde, dat huwelijk dat blijft overeind staan. Net als de eis tot bekering. Dat doet God nooit teniet. Hij stelt de mens verantwoordelijk ook als die weet. En op een veel volkomere wijze als de mens weet dat hij gevallen is. Dat de mens gevallen is. Daarmee kijkt God de zonde niet door de vingers. Het huwelijk zij eerlijk en het bed onbevlekt. Daar doet hij geen afstand van. Nee. Dat kunnen we alleen, dat kun je wel begrijpen geliefde. Kun je wel verstaan dat we alleen ook binnen de heilige huwelijkse staat alleen in Christus voor God kunnen bestaan. Dus het huwelijk staat in het kader van het geloof. Want hoe kan de man zijn hoofd Christus behagen zonder geloof? Dat is onmogelijk. Zonder geloof is het onmogelijk om Christus te behagen, God te behagen. En hoe kan de vrouw haar hoofd haar man behagen zonder geloof? Kan eigenlijk niet. Dat is onmogelijk. Onbekeerd trouwen, geliefde, dat is geen recht, maar schuld. Want de mens heeft geen recht om onbekeerd te zijn. Maar bekeerd of onbekeerd, de man is het hoofd der vrouw. Dat verandert niet. Dat verandert niet. Of je nou onbekeerd bent of bekeerd of 10 keer hervormd, maar daar verandert God zijn instellingen niet mee. God past zijn instellingen niet aan de staat des mensen. Nee. De man is en blijft het hoofd der vrouw. Dat feit staat of valt niet met de geestelijke staat van de mens. Goed verstaan. Zo heeft God het ingesteld. De man, het hoofd der vrouw en de vrouw is de man in alles gehoorzaam. Namelijk in den Heere. En als de man de vrouw goddeloze dingen opdraagt, kan de vrouw daaraan vanzelf geen gehoor geven. We zien het in het leven van Abigail, die aan een goddeloze kerel getrouwd. En David die maakt zich zo boos op die kerel dat hij hem zou vermoorden. En toen, weet je wat, kijk, dat is nou een eigenschap van een godzalige vrouw. Toen ging Abigail praten de zonde van de man niet goed. Nee. Maar weet je wat ze zegt tegen David? Als David zijn zwaard wil trekken, mijne is de misdaad. Ze gaat in de bressen staan. Ze zegt, je kan mijn man vermoorden, maar over mijn lijk. Dat is een echte vrouw. Ja, maar toen trad God daar. Die ging die tucht handhaven en die Nabal die sterft. Nou wil ik daar verder rest niet op ingaan, maar toen werd ze de vrouw van David, rechtmatig. Maar die vrouw, die Abigail, die had David van een moordaanslag bewaard. Door haar. Ze kende de roeping. Mijne is de misdaad. Nou vrouwen, als je zo in je huwelijk mag staan, met je schuldige man, als je man is dingen doet die niet betamelijk zijn, of andersom, mijne is de misdaad. Ik heb vanmorgen gezegd, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ja, dan krijg je collectieve schuld wordt dan persoonlijke schuld. Dan zeg je, weet je wat die vrouw zegt, heren? Kijk, dat is nou de geest van Christus. Indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Dat is nou in de bressen staan. Dat behoort zo te zijn ook in het leven van onderherders. Die behoren in de bressen te staan van de kudde, voor de schapen. En net als David in natuurlijke zin in de bressen ging staan als een wolf of een leeuw zijn schapen bedreigde of wilde verslinderen, pakte David, die kleine David, die pakte die leeuw bij zijn baard en hij sloeg hem met zijn knuppel dood. Nou, als je dat nou eens projecteert, geliefde, naar de tijd van heden, dan leven we in een verschrikkelijk verwijfde tijd. Mannen zijn geen mannen meer, maar een soort oude vrouwen geworden. Ja. Ik zeg niet dat er geen mannen meer zijn, want God houdt altijd zijn 7000 die de knie voor Baal. Kijk, daar heb je die onbuigzaamheid. Die de knie voor Baal niet buigen. Daar heb je die Mordechai-geest. Daar heb je die geest van Christus. Christus boog niet voor de verzoekingen van de duivel. Mordechai boog niet voor de trotse Haman. En die 7000 die buigen hun knieën niet voor Baal. En Baal zit overal in de kerken, in het refeldom, binnen het christendom, maatschappelijk, politiek, kerkpolitiek. Bulk ervan, kerkpolitiek, Baal is dat. Godsdienst, Baal, afgoderij. Maar de Heer zegt, gij zult u niet nederbuigen voor andere goden. God duldt geen goden nevens hem. Geliefde, dus als de man als hoofd van het gezin gesteld is geworden, geliefde, dan heeft hij zijn gezin ook te beschermen voor afgoderij. Dat kan hij natuurlijk niet in eigen kracht, zo bedoel ik het niet. Maar dan heeft hij gedurig, ik heb dat vanmorgen gezegd, de man is priester gesteld in zijn gezin, die heeft gedurig te verkeren de troon van Gods genade om bewaring en om bescherming van zijn gezin. Ja. Bewaren niet alleen voor ongelukken. Ja. Mensen moeten wel eens een ongeluk krijgen, geliefde, want we zijn in het ongeluk gestort. We hebben onszelf daar moed en vrijwillig ingestort. En daar word je nou wel eens aan herinnerd. Krijg je een oud ongeluk. Dan plaatst de Heer een hert op je weg. Om je nou eens te herinneren. En doet de Heer het nog zacht, hoor. Dan doet de Heer het nog zacht. Mensen gaan zijn eigen doodrijden. Om je nou eens te herinneren aan de breuk die geslagen is tussen God en je ziel. Omdat je nou eens zou roepen en kermen. Heren, bekeer me. Heren, bekeer me. Ik ben nog onbekeerd. Maar geliefde, binnen dat huwelijk moeten we Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar de vrouw kan nooit om de goddeloosheid van de man boven hem gestaan. Ik heb eens een boekje uitgegeven. Een boekje. Hoe heette dat boekje ook alweer? Waarachtige liefde, ja, waarachtige liefde. Nou, dat was een kostelijk boekje. Daarin wordt beschreven een huwelijk van een godzalige vrouw en een goddeloze man. Die man die kwam, die was schipper of kapitein op een schip en die kwam geregeld dronken en beschonken thuis. Maar dan deed die vrouw, wat deed die vrouw? Schold die vrouw hem uit? Nee. Die vrouw die lag gedurig aan de troon van Gods genade of dat hij die goddeloze man zou willen bekeren. En dat gebed is verhoord geworden, maar wel door een weg van onmogelijkheid. Die vrouw die bewees de trouw. Zegt, het is mijn man. Ik heb ja gezegd voor God en zijn gemeente. Die dronken man, dat is mijn man. Ben niet meer waard. Die vrouw die wist haar plaats en zij heeft die man altijd de nodige liefde en trouw bewezen. En uiteindelijk werd die vrouw het middel voor haar dronken man tot bekering. En die man is dan daadwerkelijk tot bekering gekomen, geliefde. En dat hebben we opgelezen. Wat weet gij vrouw of gij de man zult zalig maken? Wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken? Dat staat dan in het kader van huwelijksontbinding. Hè? Dan zijn ze zo vroom geworden. Dan zeggen ze, ja, maar ik wil geen onbekeerde man meer. Ik ben bekeerd. Hè? Nee, zegt de Heer, wat weet gij of die man zult zalig maken? Hè? Dus er is geen grond, er wordt nergens in de Bijbel een grond aangewezen tot scheiding. Het is soms toegelaten, maar niet bevolen. Ja, dat gaat me nu te ver om daar allemaal gedetailleerd op in te gaan. Ook niet op dat boekje wat we u net noemden. U moet het verhaal maar in zijn geheel lezen. Staat ook op de website gepubliceerd. Waarachtige liefde heet dat. Dat vul je dan maar in de zoekoptie. Dus als de man het hoofd der vrouw en Christus het hoofd van de gemeente is, geliefde, dan is daar geen verandering in mogelijk, geen verandering aan te brengen. Omdat het Gods instelling is. Kijk, tegenwoordig overheerst ook ten aanzien van de leer allerlei menselijke meningen en opinieën. Nou weet je wat God doet als hij je gaat bekeren? Dan gaat hij je opinieën verbranden. Dan hou je geen opinie meer over, dan hou je geen mening meer over. Dan hou je maar één ding over, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. De menselijke ratio die gaat heersen over Gods woord. Nou, dan leef je midden in het oordeel en daarom leven we midden in het oordeel, geliefden. Ja, er is niks nieuws onder de zon. Dat is al sinds Genesis 3. Sinds de val leven we in het oordeel en onder het oordeel. En dan kunnen we alleen in dat oordeel gered worden, geliefden. Niet van het oordeel gered, er worden veel mensen van het oordeel gered, maar in het oordeel gered. Door Christus die is nedergedaald in je oordeel. Maar hij is het oordeel tot een oordeel geworden. De hel tot een hel geworden. Ja, de duivel tot een duivel geworden. Zo wordt Gods volk verlost, hoor. Niet in een andere weg. Niet in een vrome weg, hoor. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dan sta je daar van God. Geen bestaan. Maar dan is Christus alles. En hij alleen. Dus geliefde, Christus is het hoofd van het genadeverbond. En als hoofd van het genadeverbond representeert hij... Ja, dat is wat is representeren, dat is vertegenwoordigen. Representeert hij zijn volk bij de Vader. Christus is hoofd van de man, hoofd van de gemeente. Christus is hoofdverantwoordelijk voor zijn gemeente. Hoofdverantwoordelijk voor zijn kerk, hoofdverantwoordelijk voor zijn kinderen. Persoonlijk, stuk voor stuk. Dat is, maakt de enige troost uit, beiden in leven en sterven. Dat ik niet meer voor mijn eigen rekening leef, maar... op rekening van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, wiens eigen ik ben. Ja. Christus trouwt in gemeenschap van goederen. Met zijn bruidskerk. En dan kom je te staan op rekening van Christus. Ja. Ik heb wel eens op een verjaardag gezegd. Christus die betaalt mijn bekeuringen als ik te hard rijd. Ja, dan komt heel de hel. Dan komt heel de hel in beweging. Dan komt heel dat vreveldom in beweging. Die zeggen ze, dat is toch je pure antinomianerij. Oh ja. Ja, zolang je op de brede weg, hè, op de brede weg kun je allemaal van die vrome verkeersborden vinden. Hè. 50, 60, 70, hè, harder mag je niet. Maar die vind je niet meer op de smalle weg. Toen zei zijn dominee, ja, de wet is een regel des levens. Ik zeg, verklaar me dat eens. Hij zegt, er staan allemaal verkeersborden. Ja, nou, als jij gaat aan die verkeersborden niet houdt. Oh ja, ik zeg, ik hoor het al. Ik zeg, je bent nog nooit gearresteerd. Je bent nog nooit een overtreder van het gebod geworden. Want anders zou je dat niet zeggen. Nee. Kijk, het is net zo, ik heb het wel eens zo gezegd. Als je nou je rijbewijs gaat halen, dan ga je je rijbewijs halen, hè, op grond van de verkeersregels. Dan moet je je eigen daaraan houden. Maar heb je dat rijbewijs om het geestelijk over te zetten? Al ben je eenmaal bekeerd geworden, ga je dan auto rijden en de verkeersregels doen? Dom gepraat natuurlijk, hè? Er zijn mensen die gaan de verkeersregels doen. Nee, ik stap in de auto om boodschappen te doen. Dat is het doel. Het doel is niet meer om de verkeersregels te houden. Dat is niet een doel in zichzelf. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Er komen geen regels bij van, nou ja, beperkingen en limieten. Hè? Want op de smalle weg, heb ik al gezegd, staan er geen verkeersborden. Dan mag je net zo hard rijden als je zelf wil. Want Gods volk zit op de wagen van Gods vrijwillig volk en Christus loopt ernaast. Die is niet aan regels gebonden. Want het geloof is aan Christus verbonden, aan de bron der zaligheid. En geliefde, dat is een nieuwe, schijnt een nieuwe leer in onze dagen, maar de wet is niet naast Christus gesteld om die te doen uit dankbaarheid. De wet is in Christus gesteld. De wet is in de ark gelegd. En op die ark is een verzoendeksel gelegd. En dan houdt God er een volk op na die het alleen maar kan verzondigen. En die gedurig dat bloed der verzoening noodzakelijk aan de ziel bevestigd weet. Dat is het leven der genade. Het leven der genade bestaat niet uit doen, hè, maar uit ontvangen. Want de vrouw is de kerk, heb ik gezegd. En de vrouw is receptief voor schapen, ook herschapen. Die kerk blijft receptief om te ontvangen. Hè. Genade voor genade. Ja. En dat is ook zo, geliefde, binnen het huwelijk. Hè. We hebben dat vanmorgen met zoveel woorden gezegd. De man is dus niet zijn eigen hoofd, hij is ook niet vrijblijvend het hoofd van de vrouw. Hè? Het huwelijk ziet op Christus en zijn gemeente en in dat licht zouden er geen slechte huwelijken mogen zijn. Hè? Want de man heeft het beste hoofd die hij maar wensen kan. Ja, daar ben je door de zondeval niet van bewust, maar toch is het zo. Ook al ben je nog onbekeerd, mannen, Christus is je hoofd. En die heb je aan te roepen. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Ja. De man is dus niet zijn eigen hoofd, hè? Maar hij heeft een hoofd boven zich. Als de man in dat geloof mag leven, geliefde, ja, als hij je bewust, zaligmakend bewust gemaakt wordt, geliefde, dat je het beste hoofd hebt waar je maar wensen kan. Als je in dat geloof mag leven dat Christus je hoofd is. Dan nogmaals, dan kan er geen sprake zijn van een slecht huwelijk. Nou is het ook zo, ik heb al gezegd, die rode draad van de verkiezing loopt soms dwars door de huwelijken, dwars door de gezinnen. Er was eens een dominee waarvan ik preken gelezen heb. Kostelijke preken gelezen heb. En die vrouw. Ja, ze waren goddeloos getrouwd, maar de Heere brengt die man tot bekering. Hij geeft hem een roeping om zijn woord te verkondigen. En die vrouw, die gaat hem haten, omdat hij Christus lief heeft. En ze verbrandt al zijn preek. Ja. Nou, dat is, je zou zeggen, dat is dan een slecht huwelijk. Ja, in vleeselijk opzicht te verstaan is dat een slecht huwelijk. Maar dat deed die man meer en meer uitdrijven tot zijn hoofd. De Heer kan je wel eens een duivel geven om je uit te drijven naar je enige hoofd. Omdat we het van nature zoeken, het overal, hier, daar, bij de banken, bij de dit en bij de dat. Maar de Heer zegt, als je nou echt God mag vrezen, dan heb je je bank in de hemel. Dan hoef je niet meer, wie vertrouwt op zijn mans benen, wil God geen hulp en heil verlenen. Ja, maar geliefde, als de man in dat geloof mag leven, nogmaals, dat Christus zijn hoofd is, dan kan er van een slecht huwelijk geen sprake zijn. U zegt, maar ik heb een serpent van de vrouw en ze maakt mij het leven zuur. Nou ja, ik zeg altijd, je bent er zelf bij geweest, hè? Toen je die vrouw ten huwelijk vroeg, hè? Heb je daar God ook om gevraagd? En het is waar, het is beter te wonen op een hoek van een dak, hè, dan met een kijfachtige huisvrouw. En dat in een huis van gezelschap. Maar ja, die keuze had je dan eerder moeten maken. Want nu u met deze vrouw getrouwd bent, mag u haar niet meer verlaten. Ook al is het een... Nou ja, ik zal al die namen niet benoemen. Maar het is uw wettige vrouw. Want elk huwelijk, geliefde, wordt in de hemel gesloten. Het zij in de gunst of onder de toelating. Elk huwelijk wordt in de hemel gesloten. Hoedanig de huwelijksverhouding ook mogen zijn. En geliefde, bekering en geloof is de weg voor een godzalig huwelijk. Hè? Van Elisabeth en Zacharia wordt gezegd. En ze waren beide onberispelijk. Hè? Rechtvaardig. Voor God. Ja, en dat huwelijk, geliefde, was onvruchtbaar. Maar nou wil de Heere de onvruchtbare zegenen met een huisgezin. En dat is ook gebeurd, hè. En Zacharias die zegt van ja, maar dat geloof ik zomaar niet. Maria, de moeder de Sere, zei het anders, hè. U geschieden. Naar uw woord, mij geschieden naar uw woord. En maar Zacharias zegt, maar... Nou, zegt die engel, uw mond zal gesloten zijn. Totdat het kindeke ter wereld zal komen. En dan moest hij op een bordje schrijven, op zo'n waarsbordje, hè? Stomme mond. Ja, zo kan het ook, hè. Want het ongeloof, geliefde, dat is ook geen soort recht, hoor. Dat is ook geen recht. Dat is schuld. En dat heeft Zacharias diep moeten bewenen, die schuld. Maar bekering en geloof is de weg voor een godzalig huwelijk. Hè? Het kruisdragen, geliefde, dat is in onze dagen, in onze geseculariseerde dagen, wil men daar niet van weten. En er worden zelfs door gereformeerde dominees worden boekjes geschreven. De Bijbelse grond voor een echtscheiding. Nou, verbrand ze die boeken. Er bestaat geen Bijbelse grond voor een echtscheiding. Dat is een leer van de duivel. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. U zegt me, ja, als er hoererij speelt. Je mag geen hoererij plegen. Zo is het. En als je toch doet, dan moet je daar ook de gevolgen van dragen. Maar nou is, geliefde, bekering en geloof is de weg voor een godzalig huwelijk. En kruisdragen is de enige aangewezen weg in geval van een vrouw of een man die hun plaats niet weten binnen het huwelijk. Bekering en geloof. Bekering. Waarom eerst bekering? Opdat je zou komen aan het einde van je kunnen en kennen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bekeert u, dat betekent afgesneden worden. Van al dat, van dat werkverbond. Afgesneden worden van Adam. Afgesneden worden van die oude mens. Om ingeplant te worden door het geloof in Christus. Zowel voor de man als voor de vrouw is binnen het huwelijk... Nogmaals, het gebed, het aangewezen middel om voor elkaar in gebed te gaan, voor de troon der genade, om te bidden voor de bekering van je vrouw, man en vrouw, om te bidden om de bekering van je man. En als, ja, daarom is het een voorrecht als een ongelovige vrouw getrouwd is met een gelovige man of andersom, hè, want daardoor zijn de kinderen geheiligd. Ja, dat wordt ook niet verstaan in onze dagen. Daar zijn de baptisten ook een hele verkeerde kant mee opgegaan. Maar goed, daar kan ik nou verder ook niet over uitweiden. Maar er staat in Gods woord, wat weet gij vrouw of gij de man zult zalig maken, of wat weet gij man of gij de vrouw zult zalig maken. De Heere wil het gebed verhoren. We hebben u gezegd vanmorgen, Isaac die zocht God, want Rebecca was onvruchtbaar. Ja, en God liet zich verbidden. Christus is het hoofd van de gemeente. Hij is het enigste adres waar zowel getrouwde als ongetrouwde al hun noden bekend moeten maken, geliefde. Maak het niet bij een ander adres bekend, eerst bij hem. Want hij is de onderhouder van de schepper, behouder van het lichaam en hij is ook de behouder der ziel. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. De gemeente van Christus is haar hoofd onderworpen in alles. God duldt niet dat je zegt, nou ja, dat stukje van mijn leven, daar mag u over regeren, dat bepaal ik zelf. Nou, zo is het niet. Nee. De Heere zegt, scheurt uw harten niet uw klederen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als die je hart hebt, kindertjes, dan heb je alles. Hè. Dan heb je je portemonnee, dan heb je je genegenheden, dan heb je je oogmerk, dan heb je alles. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ja, en hieraan verbonden is, geliefde, dat de vrouwen hun eigen mannen onderworpen zijn in alles. Hè. Wat niet in strijd is met het heilig evangelie. Dat staat er wel niet bij, maar Gods woord is nooit in opposite met een ander gedeelte van Gods woord. Want er staat op een andere plaats, we zullen goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Hè, dat is ook binnen het huwelijk zo. Ja. Maar toch is het nog breder, geliefde, want de godvrezende Naomi die volgde haar man Elimelech ook op een verkeerde weg naar het land van Moab. Wat wist Naomi? Ja, was een godvrezende vrouw. God, weet je wat dat betekent, godvrezende vrouw? Dat je de wegen des Heren kent. Dat je weet hoe de Heere werkt. Dat je weet wat de wil des Heren is. U zegt in alle dingen, in alle dingen. Heb Gods volk dan altijd zo verlicht? Nee, daar wil God om gebeden worden. Ze werden dagelijks met mannen verzadigd. Daar wil God dagelijks om gebeden worden. Daarom heet het ook de dagelijkse bekering. Maar Naomi was een godzalig, godvrezende vrouw. En de godvrezende Naomi, die volgde haar man ook op een verkeerde weg naar Moab. Ook al gaat de man een verkeerde weg, heeft de vrouw bij haar man te blijven. Want daarin zondigt zij niet. En hem te volgen en niet van hem te scheiden. Nooit niet. Want God samengevoegd heeft scheiden de mens niet. De vrouw moet dus de man volgen en niet andersom. Hè? Sarah heeft niet gezegd van ja, Abraham, jij wil wel naar... maar ik blijf hier in dat Ur der Chaldeeën. Ik heb hier mijn vrienden, ik heb hier mijn kennissen, ik heb hier mijn vader en moeder. Je bekijkt het maar. Heeft Sarah dat gezegd? Dat zeggen ze in onze dagen. Hè? Nee. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees wezen. En die vrouw die zal die man volgen, al gaat hij tot het einde van de wereld. Ja. Dus homesick, dat is ongeloof. Is Sarai homesick geweest? Heb ze heimwee gehad naar Maleisië? Dat is ongeloof. Zij was aan Abraham verbonden en zij noemde Abraham haar heer. Ja, kinderen. Sarai zei elke dag, meneer Abraham. En dat was niet gek. In onze dagen klinkt dat gek. Hè? Ik zou niet graag willen dat mijn vrouw zegt, dag meneer Burggraaf. Dan zou ik zeggen, ben je ziek geworden? Hè? Nee, maar je verstaat daarin de godzaligheid van Sarai. Sarai zei dat door het geloof. Hè? Ziende op Christus. Want Sarai, geliefde, die zag verder als menige vrouw in onze dagen. Ja, dus de vrouw moet de man volgen en niet andersom, hoor je? De man gaat voorop en de vrouw volgt. De vrouw mag wel haar man vermanen, als zij ziet dat de man een verkeerde weg gaat, absoluut. Maar dan moet het wel duidelijk een verkeerde weg zijn. Want vrouwen kunnen ook soms van die bijzondere dingen hebben, van die bijzondere ingevingen. Maar geliefde gaat er niet op drijven, want dan kom je net als... Als Eva met die verboden vrucht naar Adam loopt en dan valt Adam in dezelfde verleiding. Dus dat heb God verboden dat je op al die bijzondere adviezen van je vrouw gaat drijven. Hè? Je mag wel naar de luisteren, je moet naar de luisteren, andersom is het natuurlijk nog veel meer. En ik vraag me wel eens af of dat nog wel werkt in onze dagen. Want het huwelijk, dat zijn zo'n beetje twee partijen geworden in onze dagen. De vrouw die doet haar zin en de man die komt aan zijn trek. En als jij dat doet, dan mag ik dat doen. Hè? En, prachtig. Het is een soort vereniging. Mannen- en vrouwenvereniging bij elkaar genomen. Prachtig. Maar dat, zo heeft God het niet gewild. Hè? Dat is niet de wil van God. Hij wil dat ze één zijn. Dat betekent niet alleen lichamelijk één zijn, maar ook geestelijk één. Hè? één van zinnen, één van gedachten, één van hart. Hè? De man, de vrouw moet zoals zo denken als de man. Weet je wat een goede vrouw? Ze zegt als ze alleen staat, als ze zijn man echter niet kan raadplegen, dan zegt ze, hoe zou mijn man er nou over denken? Dat is een goede vrouw, dat is een goede vrouw. Hoe zou mijn man er nou over denken, over deze zaak? Niet, nou ja, ik denk er zus en zo over en vervolgens gaat ze tot de daad of tot de handeling over. Nee. Hoe zou mijn man in dit geval handelen? Zo gaat de vrouw, een goede vrouw, een gezegende vrouw, die wil in de gunst van de man verkeren. Hoor je het, vrouwen? Die willen in de gunst van de man verkeren. Niet met vleierij, nee. In de oprechtheid, in het kader van die scheppingsorde die we u al zoveel keren hebben voorgehouden. De man moet haar eigen man, de vrouw moet haar eigen man blijven volgen, in welke weg ook, in alles, zegt Gods woord. Alleen als de vrouw tot zondig handelen gezet wordt door haar eigen man, ja, dan moet die vrouw dat weigeren. En andersom natuurlijk ook. Maar we hebben al gezegd, geliefde, als de man het hoofd is van het gezin, ja, dan is de man ook de poort tot zondigen. Heb je dat wel eens verstaan, geliefde? Als de man die bepaalt dan niet zozeer regels in zijn gezin, maar die gaat zijn gezin voor. En als die dat nou nalaat, dan komt de duivel. Ja, die zou zeggen, die zit al in ons hart, dat is waar. Maar als de man als priester van zijn gezin niet aan God smeekt, dag, dagen bij nachten om de bekering van je kinderen, dan ben je wel een ontzettende slechte vader. Als je daar nou hangt aan een zijde draadje boven de hel, en je hebt geen vader die bidt om de bekering. Ik heb er één keer de slag van naar binnen gehad, geliefd. Toen nam God een kind weg in de moederschoot. En toen wees God mij aan als de schuldige, nooit een gebed gebeden voor het ongeboren leven. Verloren. Kind verloren. Ja. En daar kwam God. Ik raakte dat kind kwijt in het recht Gods. En ik kreeg het weder vanuit het recht in Christus. Hij doet wonderen. Hij alleen. En daar hebben we van gezongen in dat ziekenhuis. Hè? Die wereldse zusters. Die kwamen aan mama's bed zitten. Want er was een wonder gebeurd. Dat gaat de wereld opmerken, hoor. Dat gaat de wereld opmerken. Ik zeg, dit kind, er mag geen been van gebroken worden. Het moet begraven worden. Omdat de keizer van Rome eraan te pas komen, dit moet begraven worden. Dit komt niet in de kliko. Nee, het is Gods kind. Ja, daar kunnen we ook niet verder op doorgaan. Maar geliefde, dat als je noden en behoeften aan je wettige hoofd mag voorleggen, geliefde, in berouw en stof en as, dan word je de slechtste vader nogmaals die er bestaat, maar dan hebben we nog een God in de hemel die wonderen doet. Absoluut de waarheid, absoluut, daar kan ik wel een boek over schrijven. Ja, dus die vrouw en die man die leven in die heilige huwelijksband en die mogen elkaar nooit verlaten. Nou, weet u wat een kenmerk is van een echte vrouw? Dat zij de man in alles eert. Dat is ook een waarachtig kenmerk. Een vrouw die kwaad spreekt van haar eigen man is geen vrouw. Dat zijn sletten. Toen Nabal David beledigde door zijn Belialsdwaasheid, nam zijn vrouw Abigail de schuld op zich. Ik heb het u al gezegd. Dus ze zei tegen David, och mijn heer, mijne is de misdaad. Ja. En hoewel zij erkende dat haar eigen man Nabal een Belialsman was, en de Heere nam Nabal weg, omdat hij een dwaas was en rebel voor zijn eigen vrouw. En een man heeft zijn vrouw, dat is andersom natuurlijk ook waar, een man heeft zijn vrouw ook in alles te eren en lief te hebben. Mannen en vrouwen die met elkaar over straat gaan, dat zijn de meest slechtste huwelijken die je maar bedenken kan. Ik heb je al gezegd in het boekje van Waarachtige Liefde. Die vrouw die ging niet met de dronken man over straat, maar die bracht dat voor God. Ja, die wist de plaats. Gij mannen, hebt uw eigen vrouw lief te hebben, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En dan komen we op een tweede ding, geliefde. De man die moet bij zijn vrouw wonen met verstand. En haar, hè, van haar geen sloofje maken. Ja, dan kom ik op een terrein, geliefde. Wat ik eigenlijk wil laten liggen, maar het woord gebiedt mij dat ik het moet preken. Er zijn mannen die de vrouw als lustobject gebruiken. En die baren maar achter elkaar kinderen. Dat lijkt natuurlijk heel goed zalig. Maar er zijn ook vrouwenmoordenaars, hè, binnen de heilige huwelijke staat. Ja. Dan is de vrouw net zo'n machine. Maar zo is het niet, hoor. Rachel, Lea en Rachel, die hadden beide wel, met haar bijwijven, die hadden beide, de 12 patriarchen. Maar er stonden 4 vrouwen voor, hoor. Nou heb dat ook een andere kant, hè? Want tegenwoordig zijn de reformatorische vrouwen onvruchtbaarder geworden in onze dagen. Omdat ze voorboedsmiddelen, nou dat is helemaal van God vervloekt. Nee, maar er staat hier, de man moet bij de vrouw wonen met verstand. Met een geheiligd verstand. Ja. Dat wordt ook geen natuurlijk verstand. Hè. Dat wordt natuurlijk, want als je de ratio, de menselijke ratio, ja, dan kom je ook al in allerlei dwaalwegen. Dus dat wordt die bijbels gelovig bedoeld. De man moet de vrouw in alles bijstaan met wijsheid en verstand. Hè. En ook hè, wat er in dat 1 Korinthe 7... in de onthouding en de huwelijksgemeenschap met verstand. Niet je lust te bot vieren. Als ik maar aan mijn trekken kom. Nee, daarvoor is die vrouw niet gegeven. Echt niet, hoor. Kan ook niet zonder, hoor. Want er zijn ook vrouwen, die zijn geen vrouwen meer. Hè? Ik heb er ook de ongelukken van gezien. Ja, dan gaan de mannen het ergens anders zoeken. Een vrouw, kijk, er staat in het woord, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Nou, zo moet de vrouw het leven van haar man kennen. Zo moet de man het leven van zijn vrouw kennen. Ja. En dat moet zijn een heilige harmonie. Geen vleeselijke lustenbod vieren. Ja, ik ga met mijn rug tegen de muur staan. Je mag op me schieten. Maar dit heb ik te prediken. Een vrouw is geen lustobject. Een vrouw is een schepsel Gods. Hè? Hoewel het zwakkere geslacht, hè, die door de man geëerd moet worden. En daaruit volgt dat die vrouw die man gaat eren. Hè? Niet verheerlijken, niet verafgoden. Mannen, je moet je vrouwen niet verafgoden. Een vrouw hebbende als niet hebbende. Want Paulus zegt, de tijd is voor kort. Hoor je het? En daarom wijst hij erop in dit hoofdstuk van 1 Korinthe 7. Het is beter om ongetrouwd te blijven. Binnen de kaders van het geloof. Beter om ongetrouwd te blijven. Want die ongetrouwd is, die zoekt de Heer te behagen. Die getrouwd is, heeft veel verdrukking in het vlees. Dat is waar, hoor. Dat is waar. Dat is absoluut de waarheid. De beste zendelingen waren ongetrouwd. Nou wil ik dat niet generaliseren, want dat waren ook zendelingen met kinderen. Maar ja, die hadden natuurlijk die zorg niet. Hè, van kinderen en van de vrouw. Soms ook wel. Hè, maar de bijzondere zendelingen, in Gods ogen dan, niet in de mens ogen, die hebben grote dingen vermocht, hè, in Christus. Grote daden verricht, hè, in Christus. Velen tot bekering gekomen omdat ze zich geheel konden geven, hè, aan God. Ja. Gij mannen, gij hebt uw eigen vrouw lief, ook gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou moet je dat eens verstaan. Hè? En dat is ook zo binnen het huwelijk. Een man is een beschermheer van zijn vrouw. Als de vrouw in gevaar is, letterlijk, figuurlijk of geestelijk, dan moet de man in de bres staan voor zijn vrouw. Ik heb veel op van die patoffelhelden. Gideon had er 20.000, heb ik gezegd vanmorgen, die verborgen zich achter die wijde rokken van de vrouw. Hè? Daar word je toch misselijk van, mensen. Een man, die moet voor zijn vrouw gaan staan. In alles. Ja. God zei tegen Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. Zo hebt een man voor zijn vrouw in te staan. En wie is daartoe bekwaam? Ja. Onze bekwaamheid is het God wordt alleen door het geloof verstaan. Maar het is ook een natuurlijke eigenschap. die God nog overgelaten heeft, ook na de zondeval, dat er ook natuurlijke trouw gevonden wordt binnen een huwelijk. En dat die vrouw en dat die man, zijn vrouw, daarin alles bescherming biedt. Nou ja, dat kan natuurlijk nooit op een volkomen wijze, geliefde, want in deze gevallen wereld, ja, hoe zouden wij onze kinderen bewaren voor allerlei zonden en gevaren? Hoe zouden we dat, hoe zou de man en zijn vrouw allerlei ongemakken, ja, we hebben de ongemakken, geliefde, in de wereld geholpen door onze zonden. Maar God wil erom gebeden worden. Man, je hebt het beste hoofd die er bestaat en maak al je noden de Heere bekend. Als je vrouw lijdt, als je vrouw met smart kinderen moet baren, dan heb je dat voor God te brengen. Je beste hoofd die er is voor Christus te brengen, want hij is de behouder des lichaams. Ja. Als een vrouw kinderen moet baren, dan staat ze, het wordt wel eens gezegd, het is waar, dan staat ze met één been in het graf. Maar eigenlijk moet die man ook zijn been in het graf hebben. Want dan voelt hij de lasten. Hè? Dan kan hij meebaren. Zo wil God het hebben. Dus die man die moet bij zijn vrouw wonen met verstand, geliefde. Want, kijk, daar heb je het weer. Door direct aan het geestelijke verbonden. Opdat Christus onze wijsheid zij. Ons verstand, geliefde. Hè? Bij hem is alle wijsheid te vinden. Die geen verstand meer hebben, hè, want zijn naam is raad, hè, zoek het nooit op een ander adres. Dus dat wordt gelijk het geestelijk aan verbonden. Nou zeg ik niet dat er geen goede natuurlijke huwelijken zijn in natuurlijk opzicht, hè, maar ons schriftgedeelte van overdenking spreekt daar niet over. Het huwelijk wordt hier volledig betrokken op de verhouding van Christus en zijn gemeente. Hè. Het huwelijk is niet alleen een beeld van Christus en zijn gemeente. Het huwelijk staat in het kader van Christus en zijn gemeente. Dat is niet alleen een beeld. Begrijp je wat ik nou zeg? Dat is niet alleen een beeld. Een voorbeeld. Een tekening. Nee. Het staat in het kader van Christus en zijn gemeente. Want daaruit bouwt God zijn kerk. Het is een Bijbels huwelijk. Kan dus zonder geloof niet bestaan. En ook niet verstaan worden. Nee. En dat het huwelijk in het kader staat van Christus en zijn gemeente, geliefde, dat komt in de volgende verse openbaar. Opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Zo wil God het huwelijk reinigen, zegenen en heiligen. Ja, we zullen er eerst eens van zien. Psalm 144. En daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen, ook binnen de kaders van het huwelijk, dat gij hem kent, wat is des mensenkind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Hij mag de naam van ijdelheid voldragen, zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snellijk gelijk een schaduw voorbij. Psalm 144 en daarvan het tweede vers. Dus geliefde, u hebt verstaan dat de mens van nature er niet mee vertrouwd is met de heilige huwelijke staat. Daarom wordt het zo geschonden en er worden zoveel aanvallen op gepleegd in onze dagen. En want de duivel die weet dat de mens daar vatbaar voor is. Dat de mens, hè, daarom worden er zoveel huwelijken gebroken. Maar God wil het huwelijk heiligen, reinigen, zegenen en heiligen. Hè. Voor huwelijksproblemen is er geen reden, want Christus wil het huwelijk reinigen, zegenen en heiligen. Het huwelijk is dan ook geen geven en nemen. Dat is de religie van vandaag, geven en nemen. Ja, ja. Zo van als een man maar als een trekker kan komen, dan mag de vrouw zich vermaken met wat zij leuk vindt. Zo wordt het dikwijls wel verstaan en voorgesteld, maar dat is een huwelijk die op lusten drijft. Een consumptiehuwelijk heet dat. Nou, het huwelijk is geen geven en nemen, geliefde, maar een eenheid van man en vrouw in Bijbels perspectief. Man en vrouw, die vullen elkaar aan. Dat is geen geven en nemen. De man in donatieve zin en de vrouw in receptieve. Een receptieve hoedanigheid. Een geëmancipeerde vrouw is niet geschikt om een huwelijk aan te gaan. Omdat zij zich van de scheppingsorde onttrokken heeft. Daar rust geen zegen op, maar de vloed. Dus als er huwelijksproblemen zijn en die houden aan, dat is dan een bewijs dat men niet, dat die man het niet bij zijn hoofd zoekt. En dat die vrouw het niet bij haar hoofd zoekt. Hè? Want Christus is de enige die het huwelijk reinigt bij de aanvang en bij de verdere voortduur. De vrouw is het zwakkere geslacht en het zwakkere geslacht moet worden ontzien en beschermd worden. Hè? Maar niet zodanig dat ze dan een eigen soort, een eigen leven overhoudt waarin zij bepaalt wat zij leuk vindt en noem maar op. Daarvoor is het huwelijk niet. Nee. Ten eerste, ik noem het nog maar een keer, want de mens is zo vergeetachtig. De eerste roeping was een hulp er tegenover. En de tweede roeping is om vruchtbaar te zijn. Opdat God zijn kerk bouwen. God zoekt zaad voor zijn kerk. De man zal over de vrouw heersen. Dat wordt niet autoritair bedoeld, maar in godzaligheid. Hè? Niet met klappen, maar met wijsheid, liefde en trouw. Ja. Ik ontmoet wel eens vrouwen. Nou, die verdienen een slag met een end hout. Hoor, omdat ze zo verschrikkelijk eigenwijs en verschrikkelijk de dienst uitmaken. Nou, die vrouwen die moeten wel een straffe behandeling ondergaan. Want die zitten op een klip en dan moet de vloed zo hoog worden om de bootje weer te doen drijven. Ja, soms moet een vrouw zo'n vreselijk straffe behandeling hebben. Andersom is het ook waar, hè? Maar dat doet de Heere dan. Dat doet de Heere dan. Dan moet een man een straffe behandeling krijgen, omdat hij niet getrouw is tegenover het zwakkere geslacht. Kijk, God wil een, ja, wij willen altijd een goede relatie. Maar God zoekt zaad voor zijn kerk. Maar in het kader van het huwelijk, geliefde, dan duldt de Heer niet dat de vrouw over de man heersen, want de man zal over de vrouw heersen. Nogmaals, niet met klappen, niet met de zweep, maar met liefde, trouw en wijsheid, hè, met verstand. Een rechtgeaarde man zal veel van zijn vrouw verdragen. Kijk, daar heb je verdragen, wat ja, verdragen. Haar op, wat betekent dat? Op een verborgen manier bijsturen. Als die vrouw maar een afwijking heeft, hè, wat die man niet zint, hè, of het kan zijn een zondige afwijking, dan moet ze natuurlijk op het woord worden aangesproken. Maar die vrouw die zal de zwakte, of die man die zal die zwakte van zijn vrouw verdragen en haar trachten op een verborgen manier bij te sturen. Een rechtgeaarde vrouw zal op haar man gelijken in leer en leven. En zij zal haar man vertegenwoordigen bij zijn afwezigheid. He, dat is ook zo. De koningin is een vertegenwoordiger bij de afwezigheid van de koning. Nou, een vrouw is koningin en de man is koning. En zo kan een rechtgeaarde man veel van de zwakheden van haar man verdragen, he, van zijn vrouw verdragen. En ook andersom, en de vrouw die zal al het goede van haar man stimuleren en het zwakke van hem bedekken met de mantel der liefde. Nogmaals, een vrouw die met haar eigen man over straat gaat, is geen vrouw, maar een slet. U zegt, u schetst wel een ideaal beeld, hè, maar de praktijk is dikwijls anders. Nou, dat de praktijk dikwijls anders is, dat betekent niet dat wij gemachtigd zijn om het woord aan te passen aan de praktijk. De praktijk moet aangepast worden aan het woord. En tegenwoordig is het andersom geworden. Uit zogenaamde naastenliefde, maar het is een naastenliefde van de duivel. Als je je naaste over hebt voor homofilie, dan ben je eigenlijk een broedermoordenaar. Want Gods woord doodt niet het homo zijn. Er is geen enkele plaats die dat tolereert in Gods woord. Ja. Dus geliefde, Gods woord leert ons hoe het aardse huwelijk zijn moet. En daar hebben wij de praktijk aan te toetsen en niet andersom. En daar zijn alle, daar kan ik nou natuurlijk verder niet op ingaan, maar dat is in alle bedelingen van de samenlevingen van het gezin. Als hoeksteen van de samenleving, hè, dat moet getoetst worden aan de enige toetssteen die er is, en dat is het woord. En dat er veel slechte huwelijken zijn, dat is me wel bekend. Maar God kan van een slecht huwelijk nog een goed huwelijk maken, hè, als de man en vrouw zich tot hem bekeren. Ja, nu komen er ook slechte huwelijken onder Gods kinderen voor. Ik heb het wel meegemaakt, hè, dat die man die wou per se trouwen met een gelovige vrouw, en het eind van het liedje was dat die vrouw, die man die zat in de kelder en die vrouw die woonde op zolder, omdat er in dat huwelijk geen natuurlijke liefde was. Nou, dat wens ik niemand toe. En je kunt menen gelovige vrouw te moeten trouwen, maar voor een aards huwelijk is er meer nodig dan een gelovige vrouw. Als je een vrouw trouwt die de natuurlijke liefde niet heeft en je toch met haar trouwt omdat zij een waar gelovig is, dan bega je wel een miskleun die zijn weerga niet kent. Daar heb ik wel wat ongelukken van gezien. Vraagt aan de Heere of hij een vrouw wil sturen, hè, of hij een meisje in zijn gunst. Ja, weet je wat Gods oude volk vroeger zei? Ik zal het maar weer zeggen. Als je geen gelovig meisje kan vinden, in Gods voorzienigheid, trouwt dan maar een werelds meisje. Ja, ja, ja. Wat? We zijn allemaal wereld. Jozef had geen andere mogelijkheid om een werelds meisje te trouwen. Hij trouwde met de dochter van Potifar. Was een Egyptische. Nou, kijk, in het algemeen zult gij, geldt het, gij zult geen juk aangaan met een ongelovige. Maar je moet nooit het bijzondere van het algemene uitsluiten. Simson die moest trouwen met een Filistijnse. En weet je wat er staat? En ze wisten niet, zijn vader en moeder wisten niet dat het van de Heer was. Soms kan de Heere dat zo doen. Ja, hoef je niet te zoeken. Maar het kan wel eens niet anders kunnen. En daar heb je ook natuurlijk de Heere in nodig en niet je eigen beslissingen erin te maken. Dus er komen ook slechte huwelijken voor onder Gods kinderen. Hè? Het gaat er maar over, geliefde, hè? Of je in de gunst van God trouwt of onder de toelating. Hè? Je kunt een gelovige meisje trouwen en toch niet in Gods gunst. Denk erom, hoor. Natuurlijk is een gelovige vrouw te prevaleren boven een ongelovige vrouw, maar dan wel een gelovige vrouw die de natuurlijke liefde tot haar man heeft, want anders wordt het een huwelijk, ja, dan wordt het zo'n soort kat-en-muisrelatie. Nou, weet je dat? He? En dan zijn de kinderen van de dupe. He, dus de ware liefde wil kennen, he? Dat is het yada, dat is het bekennen. He? Dat is binnen het huwelijk, dat is de innerste gemeenschap tussen de man en de vrouw. En de liefde is het middel, heb ik al gezegd, om vruchtbaar te zijn. En de ware liefde, dat is een zelfverloochenende liefde, hè, die niet uit is op vleeselijke lusten, maar om de ander lief te hebben. Hè, en om in Gods gunst kinderen voor Christus te baren. Binnen het huwelijk heeft de man niet de macht over zijn eigen lichaam, maar de vrouw, zegt het soort, hè, dat hebben we opgelezen. Het is de man, nog de vrouw, geoorloofd om zich van elkaar te onthouden. Tenzij voor een tijd, hè, er kan wel eens een tijd zijn, hè, dat je in het bijzonder de Heer moet aanlopen als een waterstroom vanwege de nood, vanwege een bepaalde nood, vanwege een geestelijke nood. Nou, dan is er ook geen behoefte aan, hoor. Nee. Kijk, die bruid van het Hooglied, hè, die hebben we nou in een enkele preken, hebben we die voorgesteld. Maar wat zocht zij? Haar liefste. die kon, als het nou eens in het natuurlijke zin betrokken wordt, die vrouw, die bruid uit het hooglied, die zei tegen de man, je bent niet meer nummer 1. Je bent niet meer nummer 1. Dat is Christus. Dat is mijn bruidegom. Kun je dat ook zeggen, mannen en vrouwen in ons midden? Wie is je liefste? Je vrouw? Dat is een arm portie. Dat is een arm portie. De bruid zei het anders, hè? Ja, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Ja, want het huwelijk, geliefde, dat is maar een aardse deling. Dus een natuurlijk, een gelovige vrouw is ver te verkiezen boven een ongelovige vrouw, want je moet ook niet per se een ongelovige vrouw kiezen. Nee. Vraag of dat je een gelovig meisje mag vinden om daarmee het huwelijk aan te gaan. Maar de Heere die kan soms wonderlijk werken, geliefde. Je moet kijken wat God op je pad plaatst. Je moet niet zelf. En dan zorgt hij voor alles. Hè. Als Abraham dan vertrekt uit het Ur der Chaldeeën, dan neigt de Heere ook het hart van Sarah. En dan zegt Sarah niet, nou ja, dan ga ik huilen om mijn vader en moeder. Nee. Want zij zullen één vlees zijn. Eén in zinnen, één in gedachten. Een geliefde, de vrouw moet haar man beminnen en hem alleen behagen. Hè? De man moet met wijsheid bij de vrouw wonen en haar niet als een object gebruiken, want dat is het huwelijk onwaardig. De vrouw, daarvoor is de vrouw niet gegeven. De vrouw moet haar man beminnen en hem alleen behagen. Het moet niet een wulpse vrouw zijn die naar andere mannen longt. Zulke vrouwen zijn sletten en niet waard om getrouwd te wezen. Een goede vrouw weet haar gezette tijden. En zij kent het leven van de man en andersom. Ik heb het al gezegd, de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. En een man weet dat wat bij zijn vrouw leeft en andersom. Je moet niet langs elkaar heen leven. En door de drukte van de tijd, dan zeg je, dan zegt de man, jammer, ik heb het zo druk. Gods woord zegt, niks mee te maken. Laat het werk maar vallen. Als je vrouw die aandacht nodig heeft. En als je kinderen om aandacht vragen. Ja. Dus die man en die vrouw, die hebben beide hetzelfde leven, hetzelfde denken, hetzelfde doen in de vreze des Heren. De vrouw heeft vrouwelijke eigenschappen en de man heeft mannelijke eigenschappen. En die beide eigenschappen zijn niet te vermengen, maar die vullen elkaar aan binnen de heilige huwelijke staat. Versta je het? Die eerste roeping, hulpen tegenover. Hulpen tegenover. De Heer heeft het goed gedacht om vrouwelijke eigenschappen te zetten als hulpen tegenover die mannelijke eigenschappen. Het ware huwelijk staat in het kader van de scheppingsorde. En een drievoudig snoer, geliefde, die wordt niet haast verbroken. De man is mannelijk geschapen, dat heeft niks te maken met een rollenpatroon, maar dat heeft God zo geschapen, krachtens de scheppingsorde. En de vrouw is vrouwelijk geschapen. En als zij zich niet zo gedraagt, dan is het een manwijf. Nou, zo'n wijf hoef ik niet. Ja, je hebt veel manwijven in onze dagen. En ik ben blij dat ik zo'n manwijf niet heb. Maar ik heb een vrouw van de Heer verkregen. De beste die er is. Echt waar. Eentje in zijn gunst. Hè? Er trouwen er veel onder de toelating. Maar geliefde, zijn gunst is meer dan de uitgezochte spijzen. En de vrouw, geliefde, heeft vrouwelijke dingen. En met dat vrouwelijke moet zij de man behagen. Want een rechtgeaarde man houdt van een vrouw die vrouwelijk is. En een rechtgeaarde vrouw houdt van een man die mannelijk is. Want man en vrouw schiep hij hen. De man is donatief geschapen om te geven. De vrouw is receptief geschapen om te ontvangen. Dat gaat op in alle opzichten. En wie van deze orde afwijkt, geliefde, die roept Gods gramschap over zich heen. Daar komt Gods zegen nooit in mee. Dus vrouwen zijn niet geroepen om mannenwerk te doen. Ze zijn een hulp tegenover. Een vrouw moet geen militair zijn. Want daartoe is zij niet geroepen. Dat druist in tegen de scheppingsorde. En een man is niet geroepen om vrouwenwerk te doen. De man is niet geroepen in de eerste plaats om achter de aanrecht te staan. Nee. Of het moet zijn om de last van de vrouw te verlichten en een helpende hand te bieden. Als de nood daartoe dringt. De vrouw is geroepen om haar huis wel te bewaren. En binnen het gezin is zij de spil waar alles om draait. Vroeger zeiden ze, alles komt op moeder neer. Ja. Dat was ook bij de wereld zo. Alles komt op moeder neer. Maar er was veel sprake dat moeder een sloofje was. Waarop iedereen zijn vuile was kon gooien. Maar zo is het niet. De vrouw heeft de meest gewaardeerde plaats in het gezin, want zij is koningin in het paleis van haar man. Ik zeg wel eens tegen een vrouw, ik zeg, jij bent de koningin. Nou, dan heb je toch een gezegende plek. Vrede zij in haar vesting, welvaren in haar paleizen. Dus die vrouw heeft een uitzonderlijke plaats, want als de man zich in het zweet moet werken om zijn brood te verdienen, distel en doornen uit moet rukken, mag de vrouw thuis blijven voor het eten zorgen, de was doen, de kleren naaien. En als die taak voor haar te veel wordt, vanwege het aantal kinderen die ze in Gods gunst heeft mogen baren, of door zwakte of door ziekte, ja, dan moet de huisvader of de oudste kinderen haar last verlichten. Geliefde, oudste kinderen, zij erom denken dat je altijd je moeder helpt en haar in alles bijstaat, geliefde. Ja, vroeger had je meer grote gezinnen dan tegenwoordig. En er was ook een huishoudster niet ongewoon. Maar als we daarop zien, dan zijn onze vrouwen, ik heb het al gezegd, onvruchtbaarder geworden als in de dagen van ouds. Of doet de reformatorische gezin ook een gezinsplanning? Maar als je gaat rommelen, geliefde, en aan gezinsplanning gaat doen, dan roep je de vloek over je gezin. Wees gewaarschuwd. God is het die de baarmoeder opent en sluit. En de man zal bij zijn vrouw wonen met verstand. Ja. Tegenwoordig hebben ze het verstand in de broekzak. Nu moet de man bij de vrouw met verstand wonen, dat is een dure roeping. Hè? De vrouw is het zwakkere geslacht en de man is haar beschermer. Hè? Juist binnen het huwelijk, maar vanzelf ook naar buiten toe. Vanzelf ook naar buiten toe. Hè? Je hebt van die mannen die hun eigen vrouwen laten beledigen in het bijzijn van anderen, hè? Zonder dat ze daartegen optreden. Nou, waardeloze mannen, het zijn van die patoffelhelden die zich achter de rok van hun eigen vrouw verbergen. Dat zijn van die moederskindjes. Maar die moeten worden gekielhaald omdat zij hun roeping niet verzaken. De vrouw is aan de man gehoorzaamheid verschuldigd en de vrouw ziet toe dat zij niet over de man heersen. Ook dat komt veelvuldig voor, geliefde, dat de man een patoffelheld is en dat de vrouw de dienst uitmaakt. Dat komt zelfs voor in domineesgezinnen. Nou, voor zulke mannen heb ik geen enkel respect, ook al is die 10 keer dominee. Dan ook is het een vrouw niet geoorloofd om boven de man te gaan staan en de lakens uit te gaan delen. Maar het is de man anderzijds niet toegestaan dat hij zich als een oude vrouw gedraagt en het is de vrouw niet toegestaan dat zij zich als een kerel gedraagt. Hoewel vrouwen ook helden kunnen zijn. Hè? Denk maar aan Keno van Hasselaar. Nou, Keno van Hasselaar. Ja, je zou zeggen dat was ook zo'n soort manwijf. Nou, rustig aan. Keno van Hasselaar, die heeft meer spekken in het zand doen happen dan menige reformatorische mannenvereniging. Hoor. Ik heb respect voor het mens. Er eerst in, hè, er was ook een Deborah. Hè? Barak, dat was ook juist een soort patoffelheld. Hij zegt, nou, ik durf niet zonder jou, zegt hij. Hè, wat zeg ik? Ik durf niet zonder jou. Hè? Wat een patoffelheld. De boren moest meegaan, ja. Maar ze zegt, wee u Barak, want nou zal God de overwinning aan een vrouw geven. Ja, en ze sloeg die pin dwars door zijn kop. Ja, dat zijn vrouwenhelden, hè. Maar geliefde, er is ten aanzien van de man in onze dagen een viswijvencultuur, die menige man veranderd heeft in een pantoffelheld. Hè? Dat soort pantoffelhelden, ik heb het al gezegd, kom je op tegen onder de huidige dominees. Ze zijn nog te bang om een publieke opmerking te maken. Die de huidige revelcultuur verbreekt, doorbreekt. Laat staan dat zij in staat zijn om het koninkrijk van de antichrist te doen schudden op een grondvest. Zoals Luther dat heeft gedaan. De helden van David, geliefde, het waren kloeke helden die dwars door de vijandelijke gelederen heen braken en water haalden uit Bethlehems bornput. Nou, de huidige predikanten zijn niet meer in staat om het tegen de huidige Goliaths op te nemen. Hè? Als er daar een beetje gekletter van wapens gehoord wordt, dan doen ze het al in de broek. Maar Gideon, geliefd, ik zou je vertellen dat Gideon, er is zoveel bedorven in onze dagen door die tijdgeest. Maar Gideon zou het huidige predikantkorps een huishoudelijke baan geven. Achter het aanrecht. Een kloeke geloofshelden zijn in onze dagen niet meer te vinden. Het mag niks meer kosten, dat is een bewijs dat men niet van God geroepen is. Richters zoals Simson, Jefta en Gideon vroegen niet naar eigen naam en bestaan. Ze waren tot de strijd geroepen en hebben de duizenden in de naam des Heren verhouden. Ja. Ook de reformatoren, Luther en Calvijn, hadden een strijdersgeest. Maar de geschriften van genoemde reformatoren worden in onze dagen zo onbeschoft gefilterd. Ja. Die worden zo in onze dagen zo beschaafd en zedelijk uitgefilterd, geliefden, waarin Luther en Calvijn zichzelf niet meer in zouden herkennen. Dan weet u waar we gebreken hebben in onze dagen? Aan zonen des donders, aan Boanerges, die het woord recht snijden, scherp snijden, het vlees eraf snijden, vroom vlees verdoemen, vormendienst verbranden en het huidige refeldom bij het grofvuil zetten. Ja. Dat heeft alles te maken met de ergernis van het kruis die men onze dagen massaal, Paulus zegt, ze hebben de ergernis van het kruis teniet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Hoor je? Mannen, hoe sta je in je gezin? Hoe sta je voor God? Heb je de ergernis van het kruis ook teniet gedaan met je vatsige houding? Je bent geroepen om je mond open te doen. Ja. Binnen de kaders van Gods woord, hè? Binnen de kaders van Gods woord. Geen revolutie? Nee, absoluut niet. Maar geliefde, de ergernis van het kruis is wat dat betreft in onze dagen massaal teniet gedaan. Het mag niks meer kosten, want men heeft een baan, een naam en een verzekerd bestaan. Waarbij de verzekeringsbanken welvaren. Ook de kerken zijn verzekerd, van de nok tot de voetenbanken. En de predikanten idem dito. Hè. Predikanten die melden zich aan voor een Rijn- en Moezelreis. Nou, ik zou ze verzuipen. Echt waar, ken ik niet tegen. En geliefde, deze ontwikkeling verkeert in een stroomversnelling. Er is geen houden meer aan. God laat het gaan, want hij heeft er geen belang bij. Want diegene die hem versmaden, zegt hij, die zal ik licht achter. Die zal ik licht achter. Ja. Het is tegenwoordig zo als in de dagen van Samuel. En de zonen van Samuel zijn namen geschenken aan hem boven het recht. Waar ook van die manwijven. Of van die wijfmannen. En ook in onze dagen, geliefde, wordt gepropageerd dat christenen pacifisten zijn. Weet je wat ik daarmee bedoel? Pacifisten. Weet je wat het is? Pacifist. Die weigert om de wapens op te nemen tegen een vijandelijke indringer. Een pacifist. Die wil geen militair zijn. Maar al Gods kinderen zijn militair, geestelijk te verstaan. Soldaten in het leger van koning Jezus. Maar ook in letterlijke zin. Geliefde, ik heb gelezen dat de Schotse Erskines, wat in ieder geval, hoe heet die ook alweer, niet Ralph, maar die andere, Ebenezer, die werd kapitein in het leger, omdat er oorlog was, en hij legde zijn predikants zijn even terzijde. Een duurdere roeping riep hem. En je hoort het, je kunt het ook lezen bij de Waldenzen, hè. Daar heb ik toch zo'n groot respect voor. Hè? Dat waren nog eens mannen. Mannen. Die waren man. Ja. En die dominee Arnouds van de Waldenzen, die heeft met zijn kleine leger, die heeft hij de duizenden verslagen verhouden in de naam des Heeren. En dan zeggen ze tegenwoordig, ja, een christen gebruikt geen geweld. Nou, geen vleeselijk geweld, nee. Want Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Hè? Maar geliefde, als de christenen vervolgd worden, lees de Schotse geschiedenis maar, dan hebben de gelovigen de wapens opgenomen om het geloof te verdedigen. Anders werden ze gedwongen om hun geloof te verloochenen. Nou, als het zover komt, geliefde, als het zover komt, een christen die is niet geroepen om zijn geloof gedwongen te verloochenen. Absoluut niet. Nou, u zegt, ja, maar dan moet je eigenlijk maar in de gevangenis laten werpen. Ja, maar kijk, die Waldenzen die zeiden tegen die Roomse antichrist, dit land waar u nu een claim op legt, dat is niet van u. Dat is van God. Dit land heeft God ons gegeven en dat zullen wij verdedigen tot de laatste kogel. En zo hebben ook de godvrezende geuzen, in de 80-jarige oorlog, want dat wordt, kijk, dat geslacht. Nou lezen ze allemaal van die detective boeken. Van die waardeloze robboeken. Maar die boeken van de 80-jarige oorlog, Simon Giek, heb je wel eens gelezen? 80-jarige oorlog was een geloofstrijd. Er waren Gods kinderen geen pacifisten. Verre van dat. Verre van dat. Daarom moet je dat reformatorisch dagblad verbranden. Want dat leert uitdrukkelijk dat christenen pacifisten zijn. En zulk soort verraderlijke pacifisten dat die SGP van der Staaij zijn toestemming geeft om Libië aan te vallen. Wat ben je toch een schurk van het ergste soort, man. De NAVO is niet opgericht om buitenlandse mogendheden aan te vallen. Maar als lidmaten worden aangevallen door buitenlandse mogendheden om die te verdedigen. De NAVO is er opgericht. Ja, dan ga ik niet voor de NAVO pleiten, want dat is ook maar een Bilderberger instelling. Maar geliefde, zo ligt het verdorven in onze dagen. Men kan niet vanuit de bron meer denken. Want ook je gedachten worden beneveld als je van de scheppingsorde afwijkt. Al is het maar objectief. Als je daarvan afwijkt, dan wordt ook je hersens beneveld. En er zijn vele christenen die zich christen noemen, je kan er geen gesprek meer mee hebben. Je kan er gewoon geen gesprek meer hebben. Ze hebben een totaal andere geest gekregen. Een geest uit de afgrond. En geen gesprek meer mee gevoerd worden. Zo ver zijn we weg. Zo ver zijn we weg. Ja. En deze ontwikkeling verkeert in de stroomversnelling, geliefde, er is geen houden meer aan. En God laat het gaan, want hij heeft er blijkbaar geen belang bij. Dus christenen zijn geen pacifisten, geliefde. Maar die vuile, smerige leer wordt elke dag in het TD verdedigd. Hè, dat een christen een pacifist is. Maar een christen is geen pacifist, maar een strijder. Ten eerste onder het banier van koning Jezus. Ware christenen schromen niet om de waarheid van het evangelie met troffel en zwaard te verdedigen. Dat is geen revolutie, het heeft er niks mee te maken, want ware christenen zijn vredemakers. Maar niet ten koste van de waarheid. Nooit en te nimmer. Die godsdienstvrijheid die de SGP prevaleert, dat is een sectarische godsdienstvrijheid. Om zelf maar hun eigen religie achter hun eigen zuiltjes te kunnen voeren. Dat is een christen niet geroepen. No. Daartoe is een christen, dat is een vleeselijke godsdienstvrijheid. En de Bijbelse godsdienstvrijheid claimt heel het volk. Claimt heel het volk. Voor de ware religie. Dat zegt ook artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Laat geen ruimte open voor valse godsdiensten. Je hoeft die mensen niet uit te roeien. Nee, bezuinig de mond. Hè? En traag ze voor Christus in te winnen. Niet met zwaar, niet met geweld. Nee. Dan ga je het weer omdraaien. En we leven in tijden van diabolus. Dan wordt alles verdraaid. Hè? Maar dat doe je tot je eigen verderf. En maar geliefde, we zien die geest des geloofs bij de Waldenzen, bij de Schotse geloofshelden. Maar dat is weg in onze dagen. Er staat geen dominee meer in de bressen. Nee. Maar een christen zal nooit eigenhandig geweld gebruiken. Maar als christenen gedwongen worden om wat voor reden ook hun geloof te verloochenen, dan is het Bijbelse oorlog zelfs geboden dat het christelijke geloof verdedigd wordt. Zoals de Waldenzen dat gedaan hebben. Zoals de Schotse geloofshelden dat gedaan hebben. Dat is niet het recht in eigen hand nemen. Absoluut niet. Maar dat is te staan voor de kroonrechten van Christus. Als dat aangevallen wordt. Als Christus geen kroonrechten. Niet meer hoofd van de kerk kan zijn. Dat je je geloof moet verloochenen. En dat je maar een beetje een privégeloof erop na moet houden. Dan moet dat verdedigd worden. Dan moet die ware geloofsleer verdedigd worden. Ja. Een christen kan niet gedwongen worden om zijn geloof te verloochenen en zijn mond te houden om de lieve vrede wil. Die geest wil het RD, het publiek, doen geloven. Daarom is het zo'n valse krant. Met de vijand een dialoog aangaan. Met moslims, met homofielen en allerlei snit. Maar daartoe is een christen niet geroepen. De waarheid moet uitgebezuind worden op alle hoeken van de straten. En een godsdienstvrijheid zoals de politieke viswijvenpartij de SGP voorstaat, wordt in Gods woord nergens geleerd. Godsdienstvrijheid om eigen zuiltjes te redden is een godsdienstvrijheid van de duivel. Nee, je kunt het evangelie niet met geweld aan anderen opleggen. Maar wat ze nu willen, geliefde, is om met valse godsdiensten in dialoog te gaan, tot overeenstemming te komen en dat iedereen vrijheid van godsdienst kan bedrijven. Dat leert Gods woord niet. Gods woord laat geen ruimte open voor valse godsdiensten. Die moeten bestreden worden, uitgeroeid worden. Zoals ook artikel 36 van de Nederlands geloofbelijdenis op grond van Gods woord ons leert. Maar dat is allemaal weg, geliefde. Die geest van Guido de Bret is weg. Schaam je om je eigen te beroepen op die belijdenis, terwijl je de praktijk ermee vloekt. Artikel 36 is door de SGP en de kerken verraden. Dat komt omdat er geen helden meer bestaan zoals David die een militair opzicht had. Het Reformdom is een oude vrouwenbeweging. En nog slechter dan dat. De God Jacobs is er niet meer in te vinden en de Heilige Geest evenmin. De kerk moet altijd weer gereformeerd worden en dat wordt op papier massaal erkend. Maar geliefde, er is geen hond die zijn vinger eruit steekt. Er wordt op papier wat beleden, wat in de praktijk totaal verlogen en verraden wordt. Maar dan kan het niet uitblijven, geliefde, dat God zijn oordelen gaat zenden. En daar zitten we middenin. Maar er wordt nauwelijks meer opgemerkt. Er gaan geen dominees onder gebukt, want anders zouden zij de bezuil aan de mond zetten. Dan zouden de wachters op Sion muren besteld worden om heel het volk te waarschuwen, om de overheden te waarschuwen. Maar dat is juist wat er totaal aan ontbreekt. Vrede, vrede, geen gevaar. Maar er zal een haastig verderf over in die geschiedenis. Je moet iedereen in zijn waarde laten volgen, zeg. Dat houdt dus in dat je iedereen verloren moet laten gaan. Daar komt het op neer. En er wordt niks zo gehaat in onze dagen dan een publiek getuigenis gegrond op Gods woord. Hè? Binnen het Reformdom is er geen plaats voor de getuigen van Christus. Absoluut niet! Als je in die kringen wilt bewegen, moet je water in de wijn doen. Want anders lig je er morgen buiten de lege plaats. Nou, dat is ook de weg. Dat is de weg. Dat is de weg die Christus gegaan is. Buiten de lege plaats laat Christus zich vinden. Door zielen die daarin geworpen zijn. En die daar. En daar gaan degenen die van Christus zijn, zijn smaadheid dragen. Dat is het lot van de kerk. Daartoe zijn ze geroepen. Om smaadheid te leiden om de naam van Christus. Maar dan kun je zien hoe ver het weg is in onze dagen, geliefden. Want als de ergernis van het kruis er niet gedaan wordt met vrome en zalvende preekjes, waar een beetje waarheid in verweven zit, te zeggen, tjonge jongen, die man heeft toch weer de waarheid gezegd. En je keer weer als een hond tot je uitbraaksel weer. Heb het dan wat uitgewerkt? Denk je dat? Dat wil de duivel zo. Hè? Dat je zegt, jongen. Hè? Nee. Er moet dynamiet in de prediking zitten. Het vlees, een verdoemend dynamiet. Hè, die het vlees er totaal afsnijdt. En die Christus een eergend. Maar als je je ziel en zaligheid wilt bedriegen, geliefde, voor de eeuwigheid, dan moet je je oor te luisteren leggen naar het kerkelijke kader in onze dagen en je ziel bedriegen voor de eeuwigheid. U zegt, is er dan niks goeds meer? Nou, nogmaals, die vrouw met die verloren 19 penningen, die 10 penningen met die verloren penning, die zocht naar die ene verloren penning. Daar ging het om, niet meer om die 9 penningen. Ze zocht die ene verloren. Tegenwoordig zeggen ze, we zijn nog blij dat we nog 9 penningen hebben. Dat zei die vrouw dat? Christus zocht dat ene verloren schaap. Want dat is een kerk. Hè? Daar gaat het om. Water bij de wijn doen, ja, dan ben je overal welkom. Hè? Door die vervloekte relativerende geest in onze dagen, die in alle gelederen heerst. Water in de wijn doen. Maar als je van Christus bent, dan is je een ander lot beschoren. Hè? Dan moet je tegen de stroom van de kerkelijke en de politieke en de maatschappelijke opinie inzwemmen. En dan zult gij door alle gehaat worden. Ja. Maar geliefde, diegenen die water in de wijn doen, of je nou 1000 keer je eigen reformatorisch dagblad noemt, of staatkundige gereformeerde partij, het is gewoon een joke geworden. Die zullen het oordeel dragen, wie ze ook zijn. God laat niet met zich spotten. We hebben met een God van doen die niet met zich laat spotten. En ik wil u zeggen, geliefde, en op uw hart binden, kus de Zoon, omdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Dan maakt God geen onderscheid er of je nou 1000 keer je eigen herstelde vorm noemt, gereformeerde gemeente of oud-gereformeerde gemeente, of wat voor waardeloze kerknaam je er ook aan plakt. Maar God gaat het alles uit zijn mond spuwen. Niet lauw en niet koud, niet heet en niet warm. Mijn geliefde, God gaat door om zijn kerk te bouwen, maar ook om zijn eer te verhogen. En dan kijkt hij niet op 1000 doden. U zegt, is God zo vreed? Nee, wij zijn zo vrij tegenover God dat we hem zijn eer niet gunnen. En dat we Christus zijn kroonrechten niet gunnen. Dat is wreed. Dat is goddeloos. En die goddeloosheid komt God te bezoeken in onze dagen. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij, die hem van ganser harte zoeken, die hem vrezen, die in hem hun vertrouwen stellen. Amen. Lieve heren, we hebben er maar weer over gestameld, want het is alles te kort wat wij ervan zeggen. Maar als gij er doorheen gesproken hebt, door de dwaasheid der prediking, dan zal het ook doen wat u behaagt. Dan zal het ook zijn uitwerking hebben. Dan komen de zielen tot berouw, dan komen de zielen tot bekering. Omdat gij tot de doden zegt, leef, leef in uw bloeden. O lieve heren, en dan kan het niet uitblijven. Dan kunnen we de ergernis van het kruis niet meer teniet doen. En vrede, vrede, geen gevaar. Lieve heren, mocht gij die predikers de mond stoppen. Mocht gij ze bekeren of de mond stoppen. Die daarmee de gemeente Gods vernielen. Met vrede, vrede, geen gevaar. Met de zogenaamde liefde die van de duivel afkomstig is en niet van Christus. O heren, gedenk ons als we weer van hier gaan. Wees met ons alle de dagen. Want zonder u is het hopeloos verloren. En dat is ons recht. Hopeloos verloren. Maar het is uw recht om een ziel zalig te maken. Om zielen zalig te maken. O lieve heren, dat gij er nog mocht slaan tot uw eigendom. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog een versje zingen. Eerst even kijken. Psalm 56 en daarvan het laatste zijn vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En wat er verder volgt in dat zesde vers van de 56ste psalm. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.